We gaan met elkaar lezen uit Efeze 6, de eerste 9 versen. Efeze 6, de eerste 9 versen. In Efeze 6, vers 1 lezen wij het volgende. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is juist. Eer je vader en moeder, dat is het eerste gebod met een belofte, opdat het je goed gaat en je lang leeft op de aarde. En vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op, maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere. Slaven, wees, evenals aan Christus, gehoorzaam aan uw Heer naar het vlees, met vrees en beven oprecht van hart. Niet met ogendienst, als mensenbehagers, maar als slaven van Christus. Doe zo van harte de wil van God. En dien met bereidwilligheid de Heere en niet de mensen. U weet immers dat wat ieder aan goeds gedaan heeft, hij dat van de Heere terug zal krijgen, hetzij slaaf, hetzij vrije. En heren, doe hetzelfde bij hen. Laat het dreigen achterwege. U weet toch dat ook uw Heere in de hemelen is en dat er bij hem geen aanzien des persoons is. Je leeft toch niet voor de ander. Het thema van vandaag is misschien bijbels gezien voor de meesten een vraag die je met ja kunt beantwoorden. Je leeft toch niet voor de ander? Jawel. En heel snel zullen onze gedachten getrokken kunnen worden naar wat Paulus schrijft in de Filippenzenbrief in hoofdstuk 2, vers 3, waar de bekende woorden staan: maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Dus daar hebben we het antwoord. Maar is dat niet een beetje te kort door de bocht? Want voor een ander leven, dat is toch niet hetzelfde als de ander uitnemender achter dan jezelf? En we hopen vanmorgen met elkaar antwoord te krijgen vanuit het gedeelte dat we met elkaar hebben gelezen. In de Efezebrief komen we vanaf hoofdstuk 4 allerlei praktische punten tegen hoe wij in het leven mogen staan en met elkaar om mogen gaan. Als eerste komt in Efeze 4 naar voren onze verhouding in de gemeente. En dat heeft alles betrekking op de geloofsgemeenschap. En als tweede komt naar voren in Efeze 5, en daar hebben we de vorige keer bij stilgestaan, en Efeze 6... de verhouding van het in het gezin en het huwelijk. En dat is de familiegemeenschap. En als derde komt in Efeze 6 naar voren de verhouding van ons in de maatschappij. De werkgemeenschap. Dus het praktische christenleven wordt zichtbaar op alle terreinen van ons leven. En daarom is het zo goed om met elkaar de Bijbel te onderzoeken en ook werkelijk toe te passen in ons leven. En daarbij is het goed om te beseffen dat er naast datgene wat wij met elkaar hebben gelezen, die eerste versen van hoofdstuk 9, heel veel gebrokenheid is vandaag de dag. In al de genoemde gemeenschappen zie je de gebrokenheid in deze wereld terugkomen. En juist dat mag ons een extra stimulans geven om te onderzoeken wat de Bijbel ons aangeeft in hoe wij in de gemeenschappen, ook in gebroken gemeenschappen, met elkaar om mogen gaan. De Bijbel is dan de hulpbron en het richtsnoer. En een grote valkuil is dat er alleen maar gesproken wordt over de gebrokenheid van het bestaan. En de verschillen, de diversiteit van de gebrokenheid, het onderwerp van de discussie wordt. En daarbij wordt dan heel vaak vergeten om te kijken naar wat de Bijbelse lijn is en om de Bijbelse lijn te ontdekken. Het gaat er namelijk om wat de Heere van ons vraagt. En zoals we in het boek Efeze hebben geleerd, mogen we weten dat we in Christus geborgen zijn. En dat wij gezegend zijn met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. En dat is de eenheid waarin wij mogen leven. Waarin we mogen staan. Die we mogen uitdragen. In Johannes 17, in het hogepriesterlijk gebed, is dat ook het intense gebed van de Heer Jezus. Vader, laat ze één zijn. En meerdere keren worden deze woorden door de Heiland herhaald. En daarmee drukt Hij zijn stempel op ons, ook vandaag. De tekst. We gaan de tekst behandelen aan de hand van drie punten. Eerst willen we kijken wat de Bijbel vraagt van de kinderen, dan van de vaders, en dan gaan we met elkaar kijken naar de slaven en de heren. Wat opvalt is dat Paulus in de Efezebrief vaak begint met de onderdanige positie. U kunt dat in Efeze 5 vers 22 lezen. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals in de Heren. En ook in deze twee stukjes, in deze twee gedeelten, worden kinderen en slaven aangesproken om in een bepaalde onderdanigheid te leven. Om een bepaalde onderdanigheid te laten zien, hier genoemd gehoorzaamheid. En waarom zou hij dat doen? Dat is een vraag die ik mezelf gesteld heb bij de voorbereiding van dit tekstgedeelte. Ik kwam voor mezelf bij de gedachte dat de onderdanigheid, zoals Paulus dat beschrijft in de Efezebrief, zo'n geweldig mooi beeld is van hoe de Heer Jezus Christus in onderdanigheid geleefd hier op aarde. En dat is een groot en verheven voorbeeld voor ons in het leven van alle dag. Onderdanig zijn. Het gezag respecteren dat God heeft ingesteld. En Hem daarmee in ons leven te vereren en te verhogen. Vers 1 beschrijft het. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is juist. Kinderen moeten hun ouders gehoorzaam zijn in de Heere. Het is geen vrijblijvende gehoorzaamheid. Het is een gehoorzaamheid die hoort bij een geloof in de Heer Jezus. Wanneer jij groeit in je liefde naar je ouders toe, wanneer jij groeit in die liefde waarin je wil laten zien wat de Heer Jezus voor jou heeft betekend, zul je ook groeien in de liefde naar de Heer Jezus. En deze gehoorzaamheid laat zien dat je ouders boven je gesteld zijn. En dat je dankbaar mag zijn met je ouders. Paulus zegt het. En hij haalt het aan in vers 2, eer je vader en moeder. En in vers 1 zegt hij het, dat je je ouders moet eren. Je hebt ze van God gekregen. En we kunnen dan makkelijk denken van, ja maar, je moest eens weten wat mijn vader gedaan heeft. Of je moet eens weten wat er gebeurd is tussen mij en mijn moeder. Maar de apostel Paulus schrijft dit niet aan kinderen van wie de ouders volmaakt zijn. Het kan zomaar gebeuren dat deze kinderen, deze jonge mensen die Paulus hier op het oog heeft, ouders hadden die helemaal niet geloofden of die geloofden in de god Artemis die in Efeze werd vereerd. Dat deze kinderen te maken hebben gekregen met vernedering, bespotting, pijn, moeite en verdriet. Maar toch geeft hij deze opdracht. Het is een gehoorzaamheid die we mogen doen, wat staat erbij? In de Heere. En dat betekent dat de gehoorzaamheid die de Heere van ons vraagt ten opzichte van onze ouders, nooit tegen hemzelf en ook nooit tegen zijn woord in kan gaan. Het kan echter wel ingaan tegen datgene wat wij willen, wat wij denken of wat onze behoefte is. En het mooie en bijzondere is dat de apostel Paulus bij dit vers dus dat een van de geboden aanhaalt die God aan het volk Israël heeft gegeven. Een gebod dat direct volgt op de 4 geboden die betrekking hebben op de relatie tussen God en de mens. Het 5e gebod. Eer uw vader en uw moeder. En dit eren wat de Heere God eist van zijn volk gaat nog dieper en reikt nog verder dan de gehoorzaamheid die Paulus hier benoemt. Eren is iets van verhogen, verheffen. En tevens wordt aangehaald dat dit het enige gebod is met een belofte voor de Israëlieten. Er werd een lang en goed leven beloofd aan de onderhouder van dit gebod. En hier kunnen we zien hoeveel waarde de Heere God legt in de verhouding tussen kinderen en ouders. Hoe is dat in onze levens? Oudere jongeren? Jongeren? Kinderen? Is de liefde van de Heere Jezus Christus zichtbaar in hoe wij met onze ouders omgaan? Ik moet u zeggen dat toen ik mijn ouders de juiste door God gegeven plaats teruggaf in mijn leven, er dingen veranderden in de verhouding tussen mij en mijn ouders. En daar ben ik de Heere tot op de dag van vandaag dankbaar voor. Je kunt in het leven van je ouders allerlei dingen vinden en misschien hoef je niet eens te zoeken waardoor jij tot de conclusie komt dat je je ouders niet hoeft te gehoorzamen. Maar is dat ook de conclusie van de Heere? Is dat de conclusie die God met je deelt? Of is dat een conclusie waarmee je ingaat tegen Hem en jezelf beperkt om in de vrijheid van de Heer Jezus te leven? Natuurlijk, en dat wil ik echt met nadruk zeggen, moeten we tegen elkaar zeggen dat er heel moeilijke dingen gebeurd kunnen zijn. Dat relaties stuk zijn gegaan. En toch wil ik je oproepen om dwars door alles heen te zoeken naar wat de Heere van je vraagt. Praat erover met een broeder of een zuster of met een oudste of met mij. Bid er samen voor of de Heere door zijn woord en door zijn Heilige Geest je de weg hierin wil wijzen. Wanneer we Paulus citeren uit 2 Timotheus 3 vers 2... 2 Timotheus 3 vers 2, dan lezen we het volgende. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig. En hij spreekt hier over de tekenen van de laatste dagen. En hoe zichtbaar is dit teken van ongehoorzaamheid aan ouders vandaag de dag zichtbaar in deze wereld waarin we leven. Waarin ouderen en jongeren en kinderen zich niet meer laten aanspreken door ouders, maar ook door andere gezagsdragers. Let op, het zal alleen maar toenemen. Het zal alleen maar erger worden hoe dichter wij bij de komst van de Heer Jezus zijn. Het individualisme zal ook hierin toenemen. Dan komen we bij het tweede punt, de vaders. Ja, waarom nou de vaders, hè? En waarom niet gewoon de ouders? En ook weer zo'n vraag waar je bij stil kunt staan. Waarover je gewoon lekker met elkaar uren kunt filosoferen. Maar wat ik gedaan heb, wat ik geprobeerd heb te doen, is gewoon gekeken in mijn eigen leven. In mijn eigen gezinsleven. En ik zie dan een verschil in hoe mijn vrouw op dingen reageert en hoe ik soms op dingen reageer. En heel bewust zeg ik soms, omdat ik merk dat de Heere ook op dit punt met mij als vader bezig is. Een voorbeeld, en misschien heb ik het al een keer genoemd, maar dan zeg ik het nog een keer. Het is alweer enige tijd geleden dat mijn zoon iets gedaan had waardoor hij straf verdiende. En ik gaf hem straf. Maar zoals wel eens vaker gebeurt, was hij het daar niet mee eens. De straf werd niet geaccepteerd. En hierdoor raakte ik wat gefrustreerd. En begon ik iets harder dan noodzakelijk tegen hem te praten, waardoor hij weer harder reageerde. En op een gegeven moment raakte hij bij mij een snaar, waardoor ik onredelijk werd en tegen hem zei, dat stomme speelgoed van je. En hij had namelijk meer oog voor zijn speelgoed dan voor mijn goed bedoelde terechtwijzing. Maar wat was mijn zoon verongelijkt? En terecht. Want dit is niet hoe ik mag reageren. En dan komt zo'n tekst die Paulus hier beschrijft in Efeze heel dichtbij. Wek geen toorn op bij uw kinderen, vaders. Niet reageren vanuit frustratie of machteloosheid. En dit is een punt wat we vaak tegenkomen en voornamelijk tegenkomen bij vaders. En ik geloof dat dat één van de redenen is waarom Paulus hier nadrukkelijk de vaders aanspreekt. En een andere reden is dat we goed moeten beseffen dat ons vaderschap bij de kinderen een beeld kan geven en opwekt van God de Vader. En in het pastoraat kom je nog wel eens dat tegen. Dat het beeld, het vaderbeeld van God is kapotgeslagen in hoe aardse vaders zich hebben gedragen. Laat dat echt in ons hart landen. En wat denkt u dat de reden waarom Paulus hier de vaders aanspreekt, dat het ook een reden is dat de vader de priester is van het gezin. Hij is de hoofdverantwoordelijke voor het gezin. Overigens heb ik mijn excuus gemaakt aan mijn zoon. En hoewel hij de straf kreeg, houden we toch heel veel van elkaar. In de Colossensebrief richt Paulus zich ook tot de vaders. En dan zegt hij, terg uw kinderen niet, opdat ze niet moedeloos worden. We kunnen als vaders soms onredelijk zijn, onvolwassen reageren. Dan kom je woorden tegen van, zie je nou wel, had nou maar naar mij geluisterd. En hiermee probeer je gewoon je eigen gelijk te halen. Of, als je dit niet wil of doet, zoek je het zelf maar uit. En hiermee proberen we kinderen dan manipulatief onze eigen wil op te leggen. En we kunnen zo nog wel doorgaan met allerlei voorbeelden die wij als vaders, als priesters van het gezin laten zien. Maar is dit hoe God met ons omgaat, vaders? Als God met ons zo zal omgaan en ons zo zal behandelen, dan zouden wij terecht moedeloos en hopeloos worden. Vaders, wij hebben als hoofdverantwoordelijke binnen het gezin de taak om kinderen voor te gaan in de onderwijzing. En dat is de heiligingsleven. Hoe leer je nou de Heer Jezus kennen? De zorg voor het lichaam. Het beheersen van hartstochten. Ook de seksuele hartstochten. Vaders, je hebt daarin in de onderwijzing die je hebt te brengen, over te brengen op de kinderen, daarin een rol om je kinderen daarin te onderwijzen. En we hebben ook te maken met terechtwijzing van onze kinderen. Correctie op foute keuze. Tuchtiging van kinderen om heilloze wegen los te laten. Corrigerende woorden of daden. Maar laat het zijn dat het niet zozeer onze terechtwijzing is, maar zoals het er staat in vers 4, dat het de terechtwijzing en de onderwijzing van de Heere is. En dat is het belangrijke en dat maakt ook het onderscheid. Want als het een onderwijzing, een terechtwijzing van de Heere is, zit hij altijd boordevol met liefde. Met barmhartigheid. En het is zo belangrijk om alles in het werk te stellen om de kinderen te leren in een goede en gezonde relatie met de Heere en zijn Zoon, Jezus Christus, te leven. En dat kan alleen maar door de krachtige werking van de Heilige Geest. Die God in onze harten heeft uitgestort. Een eerlijke, oprechte, heldere terechtwijzing en onderwijzing kan alleen maar gegeven worden als God het ook in onze harten, vaders, heeft uitgewerkt. En waardoor het woord van de Heere God ook niet als een dode letter is, maar echt als een levende brief in ons hart geschreven staat. En nogmaals, daarom is het zo geweldig om te weten dat God door zijn Heilige Geest ons op die manier wil helpen. Wanneer we geen vader zijn, of geen vader zijn geworden, hoop ik dat we als lid van de gemeente de vaders in de gemeente bij voortduring opdragen voor de troon van Gods genade. Het is een zaak van de gemeente. En hierin mogen we elkaar dienen. En het is ook zo goed als broeders elkaar op elkaar letten en elkaar erop bevragen. Ook al heb je zelf geen kinderen, dat we toch de vrijmoedigheid hebben om met elkaar bezig te zijn. Ik heb ooit zelf een keer de vraag gesteld aan een broeder uit de gemeente in Ermelo. We raakten zo aan de praat na de koffie en toen zei ik tegen hem, of bij de koffie, en ik zei tegen hem, en hoe is het nou om priester van je gezin te zijn? Nou, dat was een vraag die hij nog nooit had gehad. Hij zat me echt aan te kijken van, hè? En hij wist er ook niet zo snel een antwoord op te geven. Maar laat merken, broeders, onderling dat je er voor elkaar wilt zijn. Ja, dan komen we bij het derde punt, tot slot. Het derde punt, de slaven en de heren. In de versen 5 tot en met 9 wordt de relatie beschreven van een slaaf ten opzichte van zijn meester. En de meester ten opzichte van zijn slaaf. En nu is het heel makkelijk om te zeggen van ja, dat geldt niet meer voor onze tijd. Dit kennen wij niet meer zoals Paulus dat hier beschrijft. Want laten we eerlijk zijn, slaven in de tijd van de Bijbel. Gerard, komen mensen binnen. Slaven in de tijd van de Bijbel. Ja, dat waren ook mensen die eigendom waren van de meester. Maar misschien is het toch goed om even te kijken wat we eruit kunnen halen. Om er toch iets van te leren voor het leven van alle dag. En dan vooral hoe we in onze maatschappij mogen omgaan met elkaar. En dan, het eerste wat dan opvalt is slaven, wat er staat, slaven evenals aan Christus. Tussen twee haakjes kunnen we dat allemaal zeggen. Dat we niet meer van onszelf zijn, maar van Christus. Dat wij geknield hebben bij het kruis op Golgotha. En geloven in het open, lege graf waar de heiland ingelegen heeft, maar dat hij is levend geworden. Belijden we dat we hem nodig hebben in leven en sterven. Met andere woorden, behoor jij Christus toe. Anders hebben we nog een andere boodschap. Dat is namelijk dat je je bekeren mag. Dat je je omkeren mag, dat je je omdraaien mag om de Heere Jezus te ontmoeten. En slaven, zeg mij iets, dat ik het gezag erken dat God boven mij gesteld heeft. Ook op mijn werk, ook als voorganger. En dat ik besef dat het door God gegeven is in mijn leven. En door God is toegelaten in mijn leven. En dan wil ik het iets verder trekken. Gezagsdragers, werkgevers, overheden, politie en noem maar op. De gehoorzaamheid die wij ten opzichte van hen hebben, loopt dat synchroon met de opdracht die wij van de Heere God hebben gekregen vanuit zijn woord. Of wordt Christus hierin niet zichtbaar, omdat wij denken dat we niet gehoorzaam hoeven te zijn omdat. Nou, en dan kunt u misschien zelf wel redenen aanvullen. Een ander punt, oprecht van hart. Veinst de gehoorzaamheid niet. Veinsen wil zeggen dat je iets doet, maar het eigenlijk niet echt meent. Laat het niet zo zijn dat je gehoorzaam bent met je verstand en je wandel, maar niet met je hart. Paulus beschrijft het hier niet met ogendienst, als mensenbehagers. Wanneer dit het geval is, ben je gericht op datgene wat de mens je wil geven, kan geven of niet geeft, en niet op datgene wat God van je vraagt. Het is goed om die gehoorzaamheid die we mogen hebben in het licht te zetten van de gehoorzaamheid aan de Heer Jezus Christus en van de Heer Jezus Christus. En die gehoorzaamheid van de Heer Jezus kom je tegen in de evangelie. Daar wordt beschreven hoe de Heer Jezus gehoorzaam is geweest. Hij zocht geen ruzie, was niet uit op zijn eigen gelijk. Hij ging niet strijden tegen de Romeinse overheersing. Maar hij leerde om te leven conform de wil van God de Vader en was gehoorzaam aan hem en leerde gehoorzaamheid. De Hebreeënbrief zegt het zo mooi in Hebreeën 5 vers 8. Hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. En voor de heren en de gezagsdragers, dan een ander puntje, geen aanzien des persoons. Wanneer wij gezag dragen, laat het dan niet zo zijn dat wij iemand voortrekken omdat wij hem of haar aardig vinden. Of omdat hij of zij iets goed kan. Of dat hij rijk is. Of aanzienlijk. Of vul zelf maar aan. Behandel mensen die onder je gesteld zijn oprecht. Zonder met iets te dreigen. Zonder te kijken hoe iemand eruit ziet. Behandel mensen vanuit een oprecht hart, zoals God jou in Christus behandelt. En wanneer we dit in ons leven gestalte geven, broeders en zusters, dan groeien wij in de kennis en de genade van de Heer Jezus. En zullen we beleven dat Hij verhoogd wordt in ons midden. En vanmorgen hebben we een geestelijke praktische spiegel waar we in mochten kijken. Je leeft toch niet voor de ander, was het thema waar we over na hebben gedacht. Aan de hand van verschillende verhoudingen in het leven. En het antwoord wat we mogen geven op ons thema is dat we inderdaad niet voor de ander leven, maar voor God, onze hemelse Vader. En vanuit de verbondenheid met Hem kunnen we niet anders dan concluderen dat het invloed heeft op alle gemeenschappen waarin we leven. En vanmorgen heb ik geprobeerd een handreiking te geven, waar we met elkaar over mogen nadenken, over mogen spreken, voor mogen bidden, tot eer en glorie van de Heere God. Want daar gaat het om. Amen.